Iedereen die de Heer Jezus heeft leren kennen als zijn heiland, als zijn verlosser, mag zich een kind van God noemen, zegt de Bijbel. Maar iedereen die de Heer Jezus heeft aangenomen als heiland, als verlosser, heeft nog iets. En dat is dat de Heilige Geest op dat moment van zijn of haar lichaam zijn tempel maakte. De Heilige Geest woont in de geloven. Ik hoop dat dat voor iedereen geldt, dat dat voor iedereen ook echt zo is. Dat je dit ook durft te belijden en durft te zeggen. Dat je een kind van God bent, niet uit onszelf. Het is een geschenk, het is een genadegave. Maar het is toch iets bijzonders. En dat bijzondere zit hem hierin, dat de Heilige Geest iets in ons wil gaan doen. Dat wist u al, dat is op zich niet nieuw. Maar beseft u dat toen de Heilige Geest over Maria kwam in Nazareth, wat er toen gebeurde? Ja, er ontstond planten daar, een vruchtje in Maria. En dat is gaandeweg groter geworden. En op een bepaald moment is zichtbaar geworden de heiland der wereld. Ik ben er diep van overtuigd dat voor jullie, voor mij, voor ons hier, voor iedereen die meekijkt of meeluistert, het waar is dat de Heilige Geest vandaag in ons aan het werk wil om de Heer Jezus steeds groter, steeds mooier, steeds heerlijker, steeds volmaakter te tonen. We zullen daar nooit volmaakt aan toekomen, maar toch is dat het werk van de Heilige Geest, die uit dat wat van de Heer Jezus is neemt, het ons verkondigt, maar dat betekent dat het een soort groeiproces gaat bewerken. Dat is opwassen, opwassen in de genade, maar ook in de kennis van onze Heer Jezus Christus. De Heilige Geest wil in ons iets bijzonders doen, zodat er iets van een wonder van Bethlehem gebeurt bij jou en bij mij. Ik wil dat toch graag ventileren. Want daar gaat het om. De Bijbel is bedoeld om de Heer Jezus te openbaren. En ons stukje van vanavond, profetie staat erboven, hebben we samen bedacht. Maar profetie is altijd het openbaar maken van de Heer Jezus. Het getuigenis van Jezus, het openbaar maken van de Heer Jezus, dat is de adem, dat is de geest van de profetie. Openbaring 19, vers 10. Dus wat we vanavond overleggen, overdenken, met elkaar beleven, is het openbaar maken van de Heer Jezus. En dat is toch een sleutel die anders is dan, laten we zeggen, een gesprek gaande houden over hoe redt Boris Johnson het nu in Brussel, of hoe redt Brussel het in Londen, of hoe gaat het met Turkije, met alle prut die daar weer aan vasthangt. En wie is de volgende die uit de Europese Unie stapt? Eindeloze vragen in Den Haag. Talloze ambtenaren die dag in dag uit bezig zijn met prut en met wetgeving, oplossen van. Er is geen eind aan. Het gaat vanavond over Johannes, zijn profetie over Europa. Dat staat op het kaartje, dat staat op de uitnodiging. En met Johannes bedoelen we dan de schrijver van het laatste Bijbelboek. Die heeft dat openbaring van Johannes, zo kent u het misschien. Maar het klopt niet helemaal, het is openbaring van Jezus Christus. Waar Johannes alleen maar secretaris was. Maar weer openbaring van, het gaat steeds over dat onthullen, dat onthullen van hem. Dat mooie van de Heer Jezus op elke bladzijde van de Bijbel waarschijnlijk te vinden. Ik heb nog een paar bladzijden waar ik het niet helemaal zie, maar misschien komt dat nog. En u hebt er ook nog een paar. Ik bedoel dat niet als een examen, maar ik wil zo graag verlangend uitzien naar wat God door zijn geest nog meer wil vertellen over de Heer Jezus. Europa gaat in de Bijbel voorkomen. Voor het eerst in Daniël 2. Daar wil ik graag beginnen. Heel fragmentarisch, dus helemaal niet een uitvoerige studie over Daniël 2. Maar toch, om iets aan te geven. In Daniël 2, Oude Testament dus, ook een profetie, ook een openbaarmaking van de Heer Jezus. De geest van de profetie, het getuigenis van de Heer Jezus, het openbaarmaken van de Heer Jezus. Nou, dat is echt terug te vinden. In Daniël 2 heeft Nebukadnezar een droom. Geen één kan die droom uitleggen totdat ze Daniël erbij geroepen hebben. Ze hebben gehoord dat hij dat kon. En Daniël heeft zelf gezegd, laat alle wijzen nu niet ombrengen, want misschien heeft de Heere God wel de oplossing voor jullie. En zo is het ook gebeurd. Nu ga ik niet de hele geschiedenis lezen, misschien kent u dat uit uw hoofd. Ja, weet ik niet. Ik nog niet, maar ik ben bezig. Vers 39. Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk van brons, dat heersen zal over de hele aarde. En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. Dat u verder de voeten en de tenen gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer gezien hebt, dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. 43. Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan. En waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen. Maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Daarom hebt u gezien dat niet door mensenhanden uit de berg een steen wordt afgehouwen die het ijzer, het brons, het leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar. Even tot zover. Straks ga ik met Daniël 7 en Daniël 9 ook nog even verder. Een hele korte schets. Ik denk dat iedereen die studie maakt van de profetie het boek Daniël niet mag, niet kan negeren. Dat is ondenkbaar. Daar vindt u de sleutel tot het begrijpen van de profetie. Dus afgezien van het feit dat de sleutel de Heer Jezus zelf is, het openbaar maken, het openbaar worden van de Heer Jezus. Maar in dit bijzondere boek krijgt u informatie over de toekomst. Toen was Israël in zak en as. Daniël als balling uit Jeruzalem gevoerd, daar in Babel, Irak van vandaag, terechtgekomen. En daar een heropvoeding gekregen, de taal en de geschriften van die streek moest hij leren, van die culturen. En daar ineens als oplosser naar voren gehaald. En dan komt er een voorspelling, want Yahweh, God zelf, heeft willen zeggen hoe het gaat in de toekomst. En daar krijgt Nebukadnezar een behoorlijke uitleg van deze man Daniël. Er zijn vier koninkrijken, vier rijken. De ene is van goud, de tweede is van zilver, de derde is van brons, koper, de vierde is van ijzer. En bij dat ijzeren koninkrijk zit nog een soort verlengstuk ijzer vermengd met kleiachtig leem.
Dat is de schets. En die koninkrijken worden zelfs genoemd. Het eerste was het Babylonische Rijk van Nebukadnezar en twee van zijn nazaten. Daarna zijn de Perzen, Iran en de Mediërs gekomen. En die hebben dat Babylonische, dat Irakrijk verpulverd. Dat is het rijk aangeduid met zilver. Daarna, nadat de Mediërs en de Perzen ook overwonnen waren door Alexander de Grote, kwam er een rijk uit Griekenland, Macedonië, dat is het Grieks-Macedonische Rijk. En dat is toen het rijk geworden van brons. Goud, zilver, brons. Het wordt steeds iets minder in waarde. De intrinsieke waarde wordt steeds wat zwakker. En daarna zou er een vierde rijk komen van ijzer. Nou, die is ook gekomen nadat de Meden en de Perzen verslagen waren door de Grieks-Macedonische mensen. Dus nadat dat allemaal voorbij was, kwamen de Romeinen. De Romeinse bezetters. Dat wordt met ijzer aangeduid. Dat is de eerste duiding van Europa. Hoort u? Daar begon het. En als u de profetie over Europa zou willen horen uit het laatste Bijbelboek, dan mag dit toch niet ontbreken, denk ik. Zul je dit mee moeten nemen om erachter te komen wat God bedoelt. En aan dat rijk van ijzer zit een soort verlengstuk. Een stuk ijzer en dan nog met leem erbij. Die tenen, deels van ijzer en deels van kleiachtig leem. Dus er zit een soort tweede leven in. In Daniël 7, misschien kijkt u even met mij, als u kunt. Daniël 7, worden diezelfde rijken genoemd. Alleen is het daar niet, laat me zeggen, goud en zilver en brons en ijzer. Dat hadden we in Daniël 2. Maar zijn het beesten, zijn het dieren? Vers 2 van Daniël 7. Daniël nam het woord en zei, 's nachts in mijn visioen keek ik toe en zie, de vier winden van de hemel zweepten de grote zeeën op. En vier grote dieren stegen op uit de zee, die van elkaar verschilden. Een leeuw met vleugels. Vers 5. Een beer. Het tweede leek op een beer. Het richtte zich naar één kant op. Had drie ribben in zijn muil, tussen zijn tanden. Vers 6. Daarna keek ik en zie, en er was nog een ander dier, een luipaard. Het had vier vogelvleugels. Vers 7. Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen en zie, een vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervoor geweest waren en het had 10 horens. Openbaring 13 spreekt over een beest met 10 horens. Terwijl ik op die horens bleef letten, zie een andere kleine hoorn rees daartussen op. Die van de andere horens werden, 3 van die andere horens werden uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Ik keek toe totdat de tronen werden geplaatst en de oude van dagen zich neerzetten. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en zijn haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur, een rivier van vuur stroomde en ging door voor zijn aangezicht uit. 1000 × 1000 dienden hem, 10.000 × 10.000 stonden voor zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. Toen keek ik, vanwege het geluid van de grote woorden die de horen sprak. Ik keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven. Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij, want verlenging van het leven was hun gegeven tot een bepaald tijdstip en een bepaalde tijd. Ik keek toe in de nachtvisioenen. En zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en me deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer, koningschap. En alle volken, natie en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Ik, Daniel, was tot in het diepst van mijn geest geraakt. Tot zover, Daniel 7. Weer vier rijken, nu zijn het vier dieren. Een leeuw, een beer, een luipaard en het vierde een vreselijk dier. En het merkwaardige is dat in samenhang met dezezelfde etalage, dus Daniel 2, goud, zilver, koper, een beetje ijzer, dus de waardebepaling, maar hier meer het karakter van een rijk, dus daar meer hoe rijk ze zijn en wat er aan vermogen ligt, maar bij de dieren meer wat ze eigenlijk ten diepste aan het doen zijn, leeuw, nou best verscheurend, een beer best vertrappend, een luipaard best een jaagdier die opjaagt en maar probeert prooi te krijgen, en een vreselijk dier, nou daar kun je alle kanten mee op, en het is bovendien een dier vol met grootspraak en met overtrokken taal. En in die tijd komt er met de wolken des hemels een mensenzoon. Het is bijna adembenemend, vond ik vroeger al. En dat vind ik nog steeds, als ik het lees, dan krijg ik nog een brok in mijn keel. Nog een keer, zo pas heb ik geschetst, het begon met Babel, daarna kwam Irak en daarna kwam het Medisch-Persische Rijk. Medië en Perzië. Daarna kwamen de Romeinen. Wie waren aan de macht toen de Heer Jezus hier op aarde geboren werd? De Romeinen. Keizer Augustus. Hij kon bevelen. Volkstelling, Bethlehem. U kunt het allemaal precies nakijken. Wie waren daar toen de rechters die uiteindelijk het vonnis konden bepalen wel of niet kruisigen? De Romeinen. Ook al was Pilatus een beetje een slappe figuur, hij wist drommels goed dat hij het verkeerde deed, dat hij het niet goed deed. Dat heeft hij 7 keer gezegd. En toch deed hij het. Het gebeurde wel. Toen is er iemand omgebracht. Ik kom daar straks op terug. En die iemand wordt in de tijd van dat vierde dier, in de tijd van het Romeinse Rijk, met de wolken des hemels bij de oude van dagen gebracht. We lazen het net. Nou, dat is enorm uitdagend. Tussenzin, maar ook uitleg op dit moment. Toen de Heer Jezus klaar was met zijn werk en hij met de discipelen nog 1 keer naar de Olijfberg ging, 40 dagen na zijn opstanding, is daar op de Olijfberg een moment geweest dat hij hen zegende. De Heer Jezus zegende de discipelen. En terwijl hij hen zegende, ineens. En u zingt met mij heel graag. Op een lichte wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen. Voer hij op tot Vaders troon. Die lichte wolkenwagen is de wagen van God. De Ezechiël. Wagen, de wagen met wielen en nog wielen en schitterende omschrijvingen. De Heer Jezus is ingestapt en is weggevoerd. En engelen staan daarbij en zeggen, zoals hij van u is weggegaan, zo komt hij ook terug. Nou, we weten heel precies hoe de Heer Jezus terugkomt met die wagen namelijk, volgens het boek Ezechiël, hoofdstuk 43. Ezechiël 43 vertelt u dat hij zo terugkomt. In die glorie waren. En nu is die weg. En nu wordt hier in Daniel 7 gezegd. En dan zie je met de wolken des hemels. Dat was 1 groot wolken. Dat is geen regendag. Geen Hollandse lucht. Dat is de heerlijkheid van God, de glorie van God, zoals de wolk de tabernakel vulde, zoals de wolk de tempel vulde, zoals de wolk iedereen hier het huis vulde. Zo is hier met de wolken des hemels iemand meegenomen en in de troon van God gezet, waar de oude vandaag zat. Jawel zelf, de eeuwige, uitgebeeld als wit haar en witte wol en oud. Dat is niet afgezaagd of aftans of een beetje aan de vervanging toe. Geen sprake van het omgekeerde. Daar wordt de Heer Jezus bij hem gebracht. En hij krijgt alle macht in de hemel en op aarde. De Heer Jezus. En alle knie buigt voor hem. Alle tong belijdt dat hij de Heer is. Gaat vanaf dat moment in de hemel al gelden. Want het is wel aan elkaar gekoppeld. Dat is vierde rijk. En de opname van de Heer Jezus zit in elkaar vast. Want toen waren die Romeinen er nog. We gaan nu nog iets verder. Daniël 9. Ik weet, ik moet even bladeren, maar u gaat toch wel een opname bestellen misschien. Of u gaat downloaden. Daniël 9. Daar vindt u notabene een soort tijdpad. Van wanneer gaat dit en wanneer gaat dat gebeuren? Daniël 9 vers 21. Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriël. Heb je ooit van gehoord van Gabriël? Jawel, natuurlijk, Nazareth, de Heer Jezus. U weet het. Kwam de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen. En dan raakte mij aan omstreeks de tijd van het avondoffer. Omstreeks de tijd toen de Heer Jezus het woordje sprak. Het is volbracht. Het is echt het uur van het avondoffer. Nou, dat moet je een keer pakken. Dit is geen toeval. Dit is ook niet een soort hocus-pocus toestand. Dit is gewoon schrift met schrift vergelijken. Het uur van het avondoffer begon mij te onderwijzen en sprak met mij, Daniël, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. En dan zegt vers 24, er komt een soort tijdpad, 70 weken, 70 zevens eigenlijk, 70 keer 7 jaar, want dat is de bedoeling, zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad. Dus Israël en Jeruzalem. Om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen. En om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. Om visioen en profeet te verzegelen. Om de heiligheid van de heiligheden. Nou ja, zet er maar een streep onder. Om de heiligheid van de heiligheden te zalven. En u moet weten en begrijpen vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren, om Jeruzalem te herbouwen, tot op de Messias, de vorst, verstrijken zijn 7 weken en 62 weken. Dus 69 maal 7 jaar zullen verstrijken. Plein en gracht zullen in die tijd gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Dat betekent in de taal van onder de druk van de Romeinse overheersers, van de buitenlandse overheersers. Maar na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, staat hier. Maar, en dat is een moeilijke zin, maar ik heb het in mijn. U mag het nu even van mij aannemen, maar pluist u het maar na. Maar hij zal niets hebben. Dat is wat anders dan hier staat, bijna hetzelfde, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Als het niet voor hemzelf is, heeft hij ook niks. Het komt dus wel dichtbij. Hij zal niets hebben. Dat betekent, de Messias zal uitgeroeid worden, maar hij zal niet de koning zijn. Maar hij zal zijn koninkrijk nog niet hebben. Hij zal nog niks hebben. En een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad in het heiligdom te gronden richten. Nadat de Messias, de Heer Jezus, aan het kruis gestorven is, ze hem uitgeroeid hebben, zal in het jaar 70, ik vul nu een getal in hoor, maar dat kunt u gewoon bij Josephus Flavius, maar dat kunt u ook in uw eigen geschiedenisboek napluizen. Zal het de Romeinen die zullen komen, die zullen de stad in het heiligdom te gronden richten. En het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn. Verwoesting waartoe vastbesloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken, 1 week lang. En halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Dat betekent dat er nog een gruwelijke afgoderij zal zijn, helemaal aan het eind. Daniël voorzegt dus in hoofdstuk 2, in hoofdstuk 7 en hoofdstuk 9 hoe het zal gaan met Europa. Want dat vierde dier was eerst ijzer, was daarna een vreselijk dier. Niet makkelijk te omschrijven, maar wel alle tentakels en moeilijke dingen. En dat vierde rijk zal een keer weggaan, maar zal terugkomen als ijzer vermengd met leem. Er komt een soort vervolg op. Maar zelfs het sterven van de Heer Jezus is in deze profetie precies aangegeven. Weet u dat? Dat er zelfs een jaartal bekend was, ver voor de Heer Jezus hier op aarde kwam, waarop hij zou sterven. Dat is heel apart. En u en ik zitten nu in 2020 met het boek Openbaring in onze hand. En daar wil ik nu naartoe. Het boek Openbaring. Ik weet dat het is even bladeren, maar als u het vervelend vindt, dan neemt u een cd'tje. Ik heb een cd-speler, daar zit nog een toets op. Dat kan ik indrukken als de telefoon gaat. Dan stopt hij. En als ik hem weer opdruk, dan gaat hij weer verder. Maar u kunt hem ook indrukken als u het even niet snapt. Of als u even te moe bent. Of als u aan de koffie toe bent. Ik wil alleen maar zeggen, die hulpbronnen die zijn er. Je kunt je eigen tempo bepalen om het allemaal op te nemen. Openbaring 13. Ik zag uit de zee een beest opkomen met 7 koppen en 10 horens. Hadden we al gezien, hè? Toch? Nou, u hebt hem hier terug. Dat 7 koppen en 10 horens had. En op zijn horens waren de 10 diademen, op zijn koppen godslasterlijke namen. En dan komt het merkwaardig, het beest dat ik zag leek op een luipaard. Zijn poten waren als die van een beer. Zijn muil was als de muil van een leeuw. Dan moet je toch een associatie krijgen met Daniel 7. Dat was een beer, een leeuw en een luipaard. Maar die vierde was een vreselijk dier. Nou, in dat vierde dier zitten al de elementen, al die verschrikkingen van die andere dieren weggestopt, ingestopt. Dus die heeft alles. Het meest erge zit allemaal in dat ene beest. En dan zegt het eind van vers 2, en de draak, dat is nog een dier, gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond. In omstreeks 200, 300 is het Romeinse Rijk steeds verder afgebrokkeld en uiteindelijk overwonnen. Romeinse Rijk over, voorbij. Dan krijg je Ottomanen, dan krijg je de Turken, je krijgt van alles daar, Hasmoneën, die ook in Israël huishouden, die doen van alles. Er gebeurt dus echt van. Maar zijn dodelijke wond werd genezen. Wie had gedacht dat we vandaag, in onze dagen, het herstel van het dier, het vierde dier zullen zien? En daar zitten we. Dat is Brussel. Sorry hoor. U mag ook Straatsburg zeggen. En het merkwaardige dat het gebouw in Straatsburg, waar de gemeente, waar de groep, de meest betaalde lui, bij elkaar komen, laat ik het maar zo formuleren, is nota bene in een gebouw naar aanleiding van Pieter Bruegel zijn schilderij van Babylon. Oh ja. Het is gewoon een legpuzzel. Nou, het is geen legpuzzel. Er zijn kleine legpuzzeltjes, er zijn ook hele grote. We waren afgelopen zondag met 3000 stukjes, geloof ik, of 5, weet ik, een heel groot ding. Er stond ook Jumbo op, maar dat zal wel de firma zijn. Nou, u bent toch zo oud en zo opgevoed in deze dingen. U snapt het toch al een beetje. U bent zo'n jumbo-puzzelaar. Sorry, niet voor de kruidenier, dat bedoel ik helemaal niet. Maar een beetje volwassen, een beetje power. Het mag wel toch? U mag wel een keer iets beter doordenken. En dat is hier zo. Vers 5. En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. Dat betekent dat er in de eindtijd, vlak voor de grote verdrukking, al een beest zichtbaar wordt. En ik ben van mening dat dat beest nu al zichtbaar aan het worden is. Ik zeg niet dat we al in die grote verdrukking zijn. Maar als hij zich in zijn echte, ware aard laat zien, met al die verschrikkelijke dingen van leeuw, van beer, van panter en van alles erbij, met godslasterlijke dingen eroverheen, dan begint de grote verdrukking. Nou, ik was vroeger bang om door de grote verdrukking te moeten. Ik heb altijd gedacht, dat red ik dan niet. Daar heb ik niet de kracht voor. Ik ga misschien wel eerder bakzeil halen of zo. De Heere gaat helpen. Sowieso. Maar u gaat niet door de grote verdrukking. Dat wil ik u nadrukkelijk zeggen. U en ik worden voor de uren van de verzoeking hier weggehaald. De Bijbel zegt dat die mens der wetteloosheid, dit hele vernietigende, vreselijke tafereel, komt pas los als u en ik, als wij, de gemeente, echt alleen de gelovigen, hè? Dus niet de kaartgelovigen, die alleen maar in het kaartenbakje staan, maar u moet leven uit God hebben, leven uit God. U, als u leven uit God hebt, heb u de Heilige Geest en u gaat weg. En u bent samen met mij die weerhoudende factor, en die wordt weggehaald. En als dat weerhoudende element weg is, dan komt de mens van de wetteloosheid, dan komt die verschrikkelijke tijd van grote verdrukking. 2 Thessalonicenzen 2, we hadden dat al een keer en dat krijgen we nog wel een keer weer. Nu, dit komt wel in de herhaling. Maar toch, hier vindt u dat dat 42 maanden duurt. Er komt een tijd van vreselijke toestand. En Europa maakt zich op om in die tijd een prominente rol te vervullen. Dat is de profetie van Johannes over Europa. En het wordt vreselijk. De draak voegt zich daarbij. De duivel zelf, de Satan, de mensenmoorder van de beginnen, de leugenaar. Hij kan ook niet anders dan liegen. Precies het omgekeerde van de Heer Jezus, die alleen waarheid is en spreekt. Die wordt erbij gehaald en die koppelt zich aan dit gebeuren. Dan komt er nog een beest bij, een beest uit de zee in vers 11 van hoofdstuk 13. Dus we zijn bij Openbaring 13 vers 11 en ik zag een ander beest opkomen uit de aarde. Beest uit de zee hadden we net, sorry. Beest uit de aarde komt erbij. Uit de aarde is altijd het geordende, ik denk dat ik mag zeggen met alle eerbied, maar ook van alle helderheid, een beest uit Israël. Dat is het geordende. Dat is de aarde. De zee is de woelige volkerenwereld. Politiek koppelt zich aan iets van het geloof, van religie. En dat is nu precies ijzer vermengd met kleiachtig leem. Dat hoort niet bij elkaar. En dat zal ook nooit bij elkaar passen. Maar ze worden wel gezamenlijk gevonden. Ik wil het nu heel voorzichtig zeggen, lieve broeders en zusters. Er is zoveel te doen in Europa. Er komen lawines aan mensen naar ons toe die niets willen weten van de Heer Jezus. En er zijn miljoenen mensen in Europa die ook, niet omdat ze van buiten afkomen, maar omdat ze van binnenuit niets meer willen weten van de Heer Jezus. En het gaat maar door. Over God praten wil nog. Een goede God. Dat moet toch iets zijn, dat nog. Maar invullen. Niets. Er komt hier een tweeslachtig gebeuren in Europa, politiek. En daar is al alles op gericht. En er komt een godsdienstig element bij. Een religieus element bij. En die twee gaan bundelen. En wat er dan gebeurt, is afschuwelijk. Dan krijg je afgoderij. Dan krijg je een hele nieuwe tempeldienst. Daar heeft Paulus voor gewaarschuwd. 2 Korinthe 11. Er komen tijden dat er een andere Jezus is. Nou, die hebben we vandaag al. Men praat wel over die Heer Jezus, maar het gaat kennelijk over iemand anders. Ze hebben zelf een profiel gemaakt hoe die dan eigenlijk zou moeten zijn en hoe die zou moeten spreken en welke wonderen hij zou moeten doen. Een andere Jezus. En een andere evangelie. Een andere Christus. 2 Korinthe 11. Daar zitten we al middenin. En u bent misschien niet zo op de hoogte met alle bladen. Hoeft ook niet. U hoeft niet al die prut te lezen. Vergeet dat maar. Als u zich helemaal vol zou laten vullen. Helemaal vol zou laten maken met de Heer Jezus. Heb u die prut niet meer nodig. Mijn spreek overgenomen van een bijbelleraar uit Engeland van vroeger. Als je 1 keer roomboter gehad hebt, hoef je nooit meer margarine. Zo zei hij dat. Een hele oude, nee, maar maakt niet uit. Maar als je 1 keer je helemaal hebt volgegeten met de Heer Jezus. Niet veel vraat, dat bedoel ik niet. Maar vervuld bent met hem door de Heilige Geest. Vol bent met hem. Dan hoef je niet alles te weten van wat die ander allemaal verkeerd doet. Maar je hebt het goede. Oude verhaal, weet je al die zandbanken, kapitein, in die fjorden? Nee, zei ik, ken de vaarroute. Zijn antwoord, dat. Als je echt vervuld bent met de Heilige Geest, zal de Heer Jezus groter en groter worden. Dan gaat het werk van de Heilige Geest in jou een soort werk doen, waardoor er komt een keer een moment dat het eruit springt. Dat is dan baren, maar dan zijn we bij hem, denk ik. Tot die tijd zijn we in blijde verwachting. We verwachten hem, ja, we zijn in blijde verwachting. Want dan pas komt er dat uit wat Gods Geest zelf in ons aan het werk is te doen. Hij doet dat. Hij wil u zo graag volmaken van hem. En dan hoeft u al die verkeerde dingen niet te weten. Daar word je nooit gelukkig van. En dan krijg je de ene discussie naar de andere, maar de ander zegt, ja, zou het ook zo kunnen? Zou het ook daar kunnen zijn? Daar blijf je in hangen en je komt er nooit meer uit. Maar probeer nu eens te zeggen, Europa is niet zomaar ontstaan. Dat was al voorzegd. Dat is A. B. In Europa zullen zich krachten aan het ontwikkelen zijn die beslist anti-Jahweh zijn. Tegen de Heer Jezus. En dat voelen we. U kunt praten wat u wilt. Ja, u hebt het misschien makkelijker nog een gemeente waar het elke zondag fijn is om dat te komen. Maar elke week hoor ik, want we horen nooit meer iets over de Heer Jezus. Zelfs uit de evangelische hoek. Zelfs daar is het al kommer en kwel. Als ik aanstaande zondagavond een spreekwoord moet houden ergens over honger in de kerk. Dat bedoelen we, je hoort eigenlijk niks meer. Want kerkleer is wat anders dan de Heer Jezus. Natuurlijk kunnen we kijken naar wat de vaderen, de vroede vaderen, de oudvaders hebben gezegd en geschreven en wat ze hebben beleefd. Maar u moet zelf gevoed zijn. U moet zelf fris en nieuw zijn. U moet zelf een plant in u voelen, opbreken, groter worden, groeien. En die plant is niemand anders dan de Heer Jezus, Christus in u. De hoop van de heerlijkheid. Dat is het proces wat de Heilige Geest in ons wil gaan doen. Want als we naar Europa kijken, ja, dan gaan we naar politieke kleurparken. En dan zeggen we, nou, die een beetje. Nou, vergeet het maar, want ze komen er geen van allen uit. En het wordt alleen maar erger. En de tweedeling wordt sterker. Denk alleen aan het gevaar van Turkije en alle islamitische invloeden die binnenkomen. Want Turkije gaat mee met Europa, tot op heden. En dat blijft ook nog zo. Dat is die ijzerachtige element. Die komen misschien wel uit Noorwegen en uit Zweden, misschien wel uit Nederland. Maar dat andere, dat komt uit hele andere hoeken van hetzelfde Europa. Dit gaat nooit goed. En het is alleen maar tegen. Dat is de tijd waarin de hele economie gericht zal zijn op het getal 666. Dat krijg je als een teken. Als je dat niet meer hebt, dan kun je bij de supermarkt je mandje een beetje laten staan. Kun je je karretje weer opbergen bij de parkeerplaats, want je krijgt geen goederen meer mee. Dat is bijna zover. Je kunt allemaal contactloos betalen. Je hoeft niks meer te doen. Alleen als je nummertje geblokkeerd wordt door de tegenstander. Dan ben je mooi in de aap gelogeerd. Want baar geld, contant geld, wordt afgeschaft. Iedereen roept, dat is zo gevaarlijk. Ja, die inbrekers. Het is zo link met die kluizen. Die geldautomaten, die worden vernietigd. Die worden door criminelen weggekaapt. Ik weet het wel, het loopt allemaal dezelfde kant op. De duivel is dus bezig om al die verkeerde elementen in te schuiven en uiteindelijk niets over te houden. Maar u en ik moeten nu een keer een keus maken en tegen de Heer Jezus zeggen, Heer Jezus, we willen u zien. En we hoeven de prut niet meer te zien, we willen u zien, Heer Jezus, want u bent de enige. Dat was al zo in de tijd van het Vierde Rijk. Toen was de Heer Jezus daar, toen stond hij voor Pilatus. Ik heb me vandaag aan vooraan wat zal gebeuren als de Heer Jezus de grote witte troon heeft en Pilatus staat voor hem. Dan heeft hij de rollen compleet omgedraaid. Dan staat hij daar. Nou, hij weet het al lang. Hij is er al lang achter. Hij is in het rijk van de dood als hij zich niet bekeerd heeft. Zit hij in het dodenrijk, is hij al lang, net als die rijke man uit de geschiedenis van de arme Lazarus, is hij al lang tot de conclusie gekomen. Ik lijd pijn in deze vlam. Ik zit helemaal mis. Ik zit helemaal fout. Ik kan er niet een vriendje naar mijn broer gaan. Of mijn broers, mijn familie. Dan worden ze ineens evangelist. Maar dan is het voor hem te laat. Maar jij en ik dan. Wij moeten nu durven zeggen, Heer Jezus, u bent het. U bent de enige. En de hele Bijbel wijst maar één kant op. En dat is naar u. Naar uw glorie, naar uw heerlijkheid, naar uw majesteit, naar uw regeren hier op aarde. Dat elke tong gaat belijden dat u Heer bent en dat elke knie buigt voor u. Daar wijst de Bijbel u permanent op. En dat hebben we hier. Openbaring 13, 14. Ik wil graag 14 erbij lezen voor, om een contrast te geven. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion, bij hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. En ze zongen een nieuw lied voor de troon, vers 3, voor de vier dieren en de ouderlingen. U gaat verder lezen thuis. In die samenhang staat er toch een soort monument, het lam op de berg Sion. In het gevoel en in het enorme complexe van al die dieren, dier uit de zee, een beest uit de zee, een beest uit de aarde, de draak en een vrouw die als godsdienstig element zich laat vervoeren door dat politieke beest, zit op de rug van dat beest. Dus dat beest is een soort vehikel voor het godsdienstige leven om verder te lopen en verder te gaan. Het is helemaal in elkaar opgeslokt. En u en ik wil nu graag met u naar Openbaring 19, de profetie van Johannes over Europa. Openbaring 19. Vers 1, en hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen, halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer, de kracht zij aan de Heere onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat hij de grote hoer, die vrouw op het beest, geoordeeld heeft. Die de aarde te gronde heeft gericht met haar hoererij, die het fnuikige, het venijnige, het verkeerde, het leugenachtige binnengeschoven heeft. Omdat hij het bloed van zijn dienstknechten aan haar gebroken heeft. En ze zeiden voor de tweede keer, halleluja. Haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. In de 24 ouderlingen. Ik hoop niet dat ik het nu verkeerd zeg, maar ik wil het tegen u zeggen. Als u gelooft in de Heer Jezus, hoort u daarbij. Dat is uw groep. De eersteling, daar bent u. Die 24 ouderlingen, die staan voor 24 orden, maar dat gaat misschien een beetje te ver nu. 24, er waren 12 priesterorden en er waren 12 zang, 24 priesterorden en er waren ook 24 zangorden. En die worden samengevoegd in de priesters, in de zingende priesters, de halleluja zeggende en de muziekmakende priesters die daar bij de troon zijn. En u bent erbij. Maar die zeggen dan ook aan het eind van vers 4 ook halleluja. Looft onze God al zijn dienstknechten die hem vrezen, kleine en grote. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte. Als het gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja, want de Heere Almachtige God is koning geworden. Hij heeft heerschappij gekregen. Hij is de heerser geworden. Hij heeft overwonnen. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Dus naast het enorme geweld van een vreselijk dier, met op de rug een hoer, die vrouw, Babylon, moeder van de hoeren, ziet u hier een lam en een bruid. En u en ik vormen die bruid. Gekocht. Daarom zegt Paulus zo prachtig in 2 Korinthe 11. Ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. Jullie, gemeente. Reine maagd als aan één man verloofd. Daarom zegt Efeze 5, diezelfde Paulus. Vrouw en man, ik zeg dit, dit geheimenis is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente, man en vrouw. Dus het enorme geweld, negatieve dingen, wordt hier ineens verplaatst naar een lam en een bruid. Bent u er blij mee? Verlangt u naar de bruidegom? Ik ben ervan overtuigd, als de Heilige Geest in ons aan het werk is en er komt iets uit, op een bepaald moment zijn we bij hem en zeggen we, Heer Jezus, u bent mooier dan ik ooit dacht, taal uit Hooglied. U bent schoner dan de mensenkinderen. Ik kan het eigenlijk niet behappen, maar u bent het nog mooi. En dat verlangen, door te zeggen, hij is van mij en ik ben van hem. Liefde heeft ons samen verbonden. Dat gebeurt. Dat gebeurt daar. In het tumult van het einde van Europa is de glorie van de Heer Jezus sterker dan ooit. En mooier en magistraler dan wij kunnen behapen. En dit is de taal die we eigenlijk vast moeten houden. Europa speelt een hele kwalijke rol in de eindtijd. Dat heb je begrepen nu, want dat is niet niks. En ze gaan Jeruzalem proberen plat te gooien. Dat hebben ze toen gedaan, in het jaar 70. En dat gaan ze weer doen straks. Dat komt allemaal terug. Geen ijzer, maar ijzer met leem. Want dat moet weg. Dat gaat echt te gronden. En op het allerlaatste moment komt de Heer Jezus uit de hemel. Met u en mij. Ik zat net nog op de stoel. Ik heb de tekst in Jeremia 31, vers 23 nog een keer gelezen. Ik wil hem wel met u lezen, want ik vind hem zo prachtig mooi. Ik heb hem al een keer genoemd hier. Jeremia 31, 23. 22. Het gaat over het herstel van Israël. Dus als de Heer Jezus komt, dan breekt hij die negatieve dingen, dan breekt hij die power van leeuw en beer en zo af. Dat hij overwint. En ze blijven nergens. Maar op hetzelfde moment begint dan voor Israël het duizendjarig vrederijk met alle zegen daaromheen. Als alle machten en krachten, tegenwerkende krachten, voorbij zijn. Dan komt het schitterend van vers 22. Hoe lang blijft u draaien, afvallige dochter? Voorzeker, de Heer heeft iets nieuws geschapen op de aarde. Dan komt op de aarde, dus daar waar dat beest en al die andere beesten geheerst hebben en vertrapt hebben, daar komt iets nieuws. En wat is het nieuwe? Een vrouw zal een man omvangen. Voor mij, toen ik het las voor de eerste keer een beetje begreep, heb ik een poosje zitten janken, ik ben wat emotioneel. Dan wordt zichtbaar. Dan zeggen ze tegen elkaar, maar hij komt uit de hemel. De Heer Jezus, de gloriekoning, de overwinnaar, hij komt. En hij komt niet alleen. Toen hij hier op aarde kwam om het werk te doen, is hij alleen gekomen. Om alleen naar het kruis te gaan. En dat heeft hij gedaan. Maar als hij terugkomt hier op aarde, komt hij niet alleen. Want dan omvangt een vrouw hem. Of vergezelt een vrouw hem. Zelfs het woord mag je vertalen met beschermen. Dan beschermt een vrouw hem. Om hem heen. Ik weet niet waar u dan zit precies in dat plekje. Maar u bent bij die vrouw, weet je wel. Waar hij net mee getrouwd is. Openbaring 19, heb u het nog? Bruiloft van het Lam gekomen net. Hè? Vrouw aan een man. Samen verder. En dan komen ze uit de hemel. Zegen voor Israël dan. Een hele nieuwe toekomst voor Israël. Nooit gehad. Maar hij is niet alleen. U bent erbij. Zacharia roept prachtig. En ja, hij komt in alle heiligen met u. Ja, die is helemaal verbaasd, die man. Zacharia. Die ziet ineens dat hele tafereel al komen. Alle heiligen met u. Een vrouw zal een man omvangen. Dat is echt niet de eerste knuffel die ooit op aarde zichtbaar is. Natuurlijk is dat onzin om zo te zeggen. Dit is veel en veel dieper en veel mooier. Dit gaat komen. U kijkt nu naar het Romeinse Rijk, ik ook. En ik weet, er blijft niets over. Van Brussel niet en van Straatsburg niet. Maar ook niet van Washington. Want ook die doen mee als het om de oorlog gaat. Die gaat Amerika heftig meedoen. Zit ook in de NATO. Gaat meedoen om die strijd te leveren. Dat gaat alleen maar verder. Dit gaat een enorme staart krijgen. Maar u en ik kijken niet meer naar die verschuivingen. We willen juist, omdat we dit zien uit de schrift, kijken naar de Heer Jezus. En nog een keer die opmerking over de Heilige Geest die u overschaduwt. Wat komt er dan uit de voorschijn? Wat wordt daar geboren in mij? Mijn antwoord is de Heer Jezus zelf. Hij wordt groter. Dat begint van binnenuit. Steeds meer, Heer Jezus. Steeds mooier. Dat wens ik u toe. Dan heb je een hele mooie, mooie gedachte gang om over na te denken. Misschien wel een paar dagen. Want dan komt er weer een nieuw journaal en dan bent u weer even van de kaart. Maar dit was vanavond het journaal uit Daniël en van Johannes. Vader, zegen dit woord. Dat wilt u ook doen. U wilt door uw Heilige Geest zo in ons werken dat we meer en meer zien wie de Heer Jezus is. En steeds verder komen en steeds meer ontdekken van de prachtige dingen van hem. En wat zal het een moment zijn dat hij, waar hij hier verguisd werd, waar hij aan het kruis geslagen werd, waar hij verschopt werd, waar hij uitgekotst werd, dat hij juist hier dan zo'n glorie zal krijgen. En alle vijanden zijn overwonnen. Pilatus zei met een grote mond: weet u niet dat ik macht heb om u los te laten en macht heb om u te kruisigen? En toen al heeft de Heer Jezus gezegd: u zou die macht niet hebben als het er niet van boven gegeven was. Maar er komt een moment dat Pilatus dat ook weet. Dat al die machthebbers, al die grote monden, al die roepers zullen erkennen: hij is Heer. Hij is Heer. Hij is het, de Heer. Dank u wel, Heer Jezus, dat ik u mag kennen. Dat mag iedereen die hier is, of meekijkt of meeluistert, persoonlijk zeggen: dank u wel dat we u mogen kennen. Als onze Heiland, als onze Verlosser. Ook als de bruidegom. En u krijgt de macht uit de handen van uw Vader. En u gaat heersen. En als u heerst, is er vrede. We willen u danken voor het vooruitzicht. Voor de profetie van Johannes over Europa. Amen.